Maar we willen graag weer beginnen. Maar ik mocht het doen hoor, op verzoek van de directie hier zo. Die zei dat ik het zo moest doen. Dus ik papegaai een beetje. Ik heb een 10 vragen, 11 waarschijnlijk. Dankjewel. Elf of 12. Maar van alles. De tempel wordt door hemzelf gebouwd. Dat heb ik gelezen met u. Wordt daar de gemeente niet mee bedoeld? Mijn antwoord is, natuurlijk is het zo dat de Heer zijn huis bouwt. De gemeente wordt dus ook de tempel van de Heilige Geest genoemd, woonplaats van God in de geest. En dat is uiteindelijk de Heer zelf die bouwt. Maar de bedoeling is van het boek Zacharia om te zeggen tegen die mensen die daar aan het bouwen zijn, moest luisteren, jullie kunnen nu wel zeggen dat je tegenstand hebt en dat je bang bent en dat er zoveel mensen tegen je zijn en. Dat is allemaal best mogelijk. Maar jullie bouwen uiteindelijk niet. In eerste instantie wel. Maar achter jullie staat iemand die bouwt. Als je vandaag van de Heer Jezus vertelt, dan ben je wel een werktuig, maar uiteindelijk is het het werk van de Heer. Hij staat daarachter. En ik geloof dat je zo dit moet gaan zien, dat de Heer uiteindelijk zijn tempel gaat bouwen. Dat wil helemaal niet zeggen dat er geen mensen ingeschakeld zullen zijn. De Heer wil zo graag gebruik maken van. Dat is altijd gebeurd bij de tabernakel. Mocht iedereen die kunstvaardig was, iedereen die kunstzinnig was, iedereen die iets kon met zijn handen, die werd ingeschakeld. En bij de tempel van Salomo precies zo. En ik geloof ook dat het in de toekomst gaat gebeuren. Het is dus niet zo dat je moet zeggen, nou de Heer zal zeggen, hij sprak en het staat er. Bam, tempel, boem, staat een tempel. Zou kunnen, ik twijfel geen seconde aan de almacht van onze Heer. Maar ik denk dus dat het de Heer bouwt zelf zijn tempel, betekent dat wat mensen ook zeggen en wat je ook aan het doen bent, maar de Heer doet het. En dat is een geweldige troost voor iedereen die met het werk van de Heer bezig is, in het werk van die betrokken is. En dat is een enorme bemoediging dat het niet jouw werk is, of niet jouw huis is, of niet jouw gemeente is. Niet jouw winkel is, zo zeggen we dat ook wel eens als het om een gemeente gaat, maar dat het de Heere is, de Heere bouwt. Hoe is het mogelijk dat in de door Christus gebouwde tempel de antichrist zal plaatsnemen? En dan ga ik een vraag aan knopen. Voordat de Heer zijn tempel bouwt in Jeruzalem zal er, dacht ik, door de Joden nog een tempel op de Tempelberg gebouwd worden. Is dit juist? En zo ja, gebeurt dit voor of na de opname van de gemeente? Wilt u hier iets meer over zeggen? Die beide dingen horen een beetje bij elkaar. Het is zo dat er een gruwel der verwoesting zal staan, of een gruwel die verwoesting brengt zal staan. De Heer Jezus zei dat in Matthäus 24. En dat is een citaat uit Daniël. Het woord gruwel is in de Bijbel altijd verbonden met afgod. Dus een afgodisch iets. En dat afgodisch iets zal er zijn in Jeruzalem. Dus er zal een soort heiligdom zijn in Jeruzalem, waar de antichrist zijn zetel heeft. En waar een antichristelijke afgoderij gepleegd wordt. En het vermoeden bestaat dat wat er nu is, een keer een vervolg gaat krijgen, misschien wel even blijft bestaan nog, maar dat er een soort derde plek bij komt, waar die zogenaamde monotheïsten helemaal zich kunnen vinden. Dus de christenen, of zogenaamde christenen, wat christelijk heet. En waar bepaalde groeperingen uit het Joodse leven, dus niet de fanatieke orthodoxen, die zullen dat nooit en nooit willen, maar wel de meer liberaal getinten, ver uit het grootste deel, die gaan daarin wel mee. En waarschijnlijk ook andere godsdiensten. Dat betekent dat er een soort grootste gemene deler systeem ontstaat daar op de Tempelberg. En daar zal het afgodische gaan plaatsvinden. En als dat gebeurt, is natuurlijk de hele wereld in voor zoiets machtigs, dat eindelijk al die stromingen bij elkaar zijn, allemaal onder één dak bijna. Het is dus zo dat die tempel er al zou kunnen komen, of dat godsdienstige gebeuren, dat Gods huis met kleine lettertjes er zou kunnen zijn, dat zouden we voor een deel nog kunnen meemaken. Maar daar zal uiteindelijk de antichrist gebruik van maken. Dus niet van de tempel die door de Heere gebouwd wordt. Dat geloof ik niet. Dat kan, voor zover ik weet, absoluut niet. Dus het gaat erom dat er daar waar nu de tempelberg is en waar de islamitische heiligdommen zijn, twee stuks, die Al-Aqsa moskee en die rotskoepel, dus geen moskee, maar dat is wel een heiligdom. Dus waar die beide heiligdommen zijn, daar zal waarschijnlijk, in zo'n ruimte zat trouwens, nog iets komen. Dus op de een of andere manier gaat dat gebeuren, maar dat geeft op hetzelfde moment enorme spanning. Maar dat is misschien wel de aanleiding voor nog meer bonje daar.
Maar is die rotskoepel dan nu al een gruwel?
Jazeker. Ja, nou, maar dat gaat nog een grotere vorm krijgen. Nu kun je nog zeggen dat mensen niet meegaan met het islamitische denken. Dus het zogenaamde christelijke denken. Dus even zonder Christus hoor. Maar die gaan nog niet mee. Ik bedoel, ik zie nog niet in dat binnenkort gebeurt. Dus er zal dus een uitbreiding komen van wat er nu al is. Bovendien is het streven dat ze die oude stad eigenlijk in handen van Jordanië, opnieuw in handen van Jordanië willen leggen. En Jordanië is dan een soort neutraal gebeuren, waar iedereen nog een beetje mee door de deur kan. Zodat de orthodoxe Joden daar ook geen grip meer op hebben. En de islamieten daar ook geen grip meer op hebben, in de volle zin van het woord. Dat je dus een soort verbroedering krijgt daarin. En het vermoeden bestaat dat gaat komen. Ja, dat wordt een schijnvrede, zeker. Ze zullen zeggen, als dat gebeurt, dan is de vrede geen gevaar. Maar dan zal juist een Haagse verderf gaan overkomen. Dat staat eraan te komen. Dus, en daarvan maakt de antichrist straks driftig gebruik van dit nieuwe platform. En daar kan best die rotskoepel absoluut een onderdeel van uitmaken. Want natuurlijk op zich waarschijnlijk waar, echt waar, dat de rots waarover dat ding gebouwd is, wel de rots is waar Abraham ooit zijn zoon heeft geofferd. Dus dat is op zich niet onwaar, zal ik maar zeggen. Alleen zij zeggen dat het dan niet Isaac was, maar dat het Ismaël is geweest. En dan krijg je de ene kromme en naar de andere redenering. Dat gaat maar een poosje zo door.
Maar ik heb begrepen,
Dat staat niet op die rotskoepel. Nou, voor zover ik weet staat het niet op die rotskoepel, maar dat staat dus op die Al-Aqsa moskee. Maar in echt wel, het staat er dus op. Op de moskee staat, God heeft geen zoon. En ik heb in ander verband heel vaak gezegd dat als je mij vraagt, wat is het kenmerk van de antichrist, dan is het dat er de vader en de zoon wordt geloofd. Dus volgens de eerste Johannesbrief is dat het kenmerk van de antichrist. En dat is nu precies wat daar nu al zichtbaar is. De vader wordt geloofd en de zoon wordt geloofd. En dat betekent dat je, als je het hebt over vele antichristen zijn uitgegaan, je er wel een paar kunt tellen. Dan moet je oppassen dat je niet de mensen te lijf gaat, dat je niet, de strijd aan bent met mensen, maar met de krachten en de machten die erachter zitten. Maar dat vind ik pure antichristelijke terminologie. Dus duidelijk antichristelijk. En als je mij vraagt hoe dat zou, dan zou je kunnen zeggen dat de antichrist er nog niet is, maar dat het antichristelijk denken er wel te degen is. En als je de pers volgt, ook van vandaag, met de onlusten in Irak en in Afghanistan, dan zijn de twee groepen met elkaar in conflict. Maar uiteindelijk gaat het altijd om het vreselijke van die leer, waar alles voor moet wijken. In enkele Bijbelvertalingen, onder andere de Willibrord-vertaling, is sprake van twee verschillende profeten Zacharia. Kun je daar wat over vertellen? Nee. De een noemt hem wel Zacharias en de ander noemt hem Zacharia. Maar Zacharias komt ook voor in het Nieuwe Testament als vader van Johannes de Doper. Maar dat is met Elias en met Elia is dat ook al zo. Dus dat ligt ook een beetje aan de vertaling. Maar om nu te zeggen dat er twee verschillende zijn. De Heer Jezus noemt deze Zacharia de zoon van Berechia. En die is vermoord om wat dan ook. En de Heer Jezus zegt in diezelfde lijn, ik trok die lijn steeds door van hem, dat ook hij, de Heer Jezus, vermoord zou worden. Of omgebracht zou worden, zou omkomen in Jeruzalem. Die lijn is duidelijk. Ik ken dus de Willibrord-vertaling onvoldoende om te zeggen of ze daar echt over twee hebben, zou kunnen nakijken thuis, maar dat heb ik niet gedaan. Dus ik kan daar geen concreet antwoord op geven. Zal de Heer Jezus op de dag des Heren als mens, vlees en bloed, terugkomen? Ja en nee. Dat is altijd goed. ja, omdat ze hem zullen, ze zullen zien op hem die doorstoken werd. Dus dat is al heel concreet. En ze zullen vragen, wat zijn dat voor wonderen in uw handen? Dat is heel concreet. Dus ik kan niet zeggen, het zal niet een mens zijn van vlees en bloed. De andere kant van de medaille is, dat de Heer Jezus, nadat hij was opgestaan, zo door de deur liep, zo binnenstapte bij de discipelen in de bovenzaal, echt niet de deur forceerde, zal ik zeggen, zijn profiel kon je nog in het plaatwerk zien of zo. Nou nee, maar ik wil het wel plastisch zeggen, maar zo ging het dus niet. Hij was alom tegenwoordig en hij had een verheerlijk lichaam. Hij kon eten, dat deed hij ook. Hebt u ook iets te eten? Dat deed hij ook echt. Maar dat hoefde niet. Dat is bij ons zo weinig begrip van die nieuwe situatie. Dus ik geloof dat de Heer Jezus aan de ene kant zichtbaar is als degene die doorstoken werd, die wonderen in zijn handen heeft, die geslagen werd in het huis van hen die hem lief hadden of hadden moeten hebben. En aan de andere kant is hij alom tegenwoordig. Maar dat was de Heer Jezus ook toen hij hier op aarde was. Hij stond daar te praten. Hij was in de moederschoot van Maria. Ik zal het heel plastisch zeggen. En op hetzelfde moment in de schoot van de Vader. Want dat is nooit onderbroken geweest. En dan staat ons verstand stil. Hoe kan iemand in de moederschoot, in de baarmoeder zijn van een vrouw, van Maria in dit geval, en op hetzelfde moment in de harmonie, in de schoot van de Vader zijn? Dus wij moeten misschien ons begrip van vlees en bloed wat loslaten. Hij heeft vlees en bloed aangenomen, maar hij was al. Hij was al. En het woord lichaam is bij ons altijd iets met vlees en bloed. Maar in ons eigen taalgebruik hebben we daar ook al verschillende dingen voor. Ik bedoel, een BV is ook een lichaam of een stichting of een beweging. Kan ook een naam lichaam dragen. Dus de Heer Jezus komt echt in zijn hoedanigheid van een verheerlijkte koning. Maar toch zullen de menselijke kanten zichtbaar zijn. Of dat altijd zo is, ik denk niet. Hij kan zich bewegen zoals God dat alleen kan, alom tegenwoordig. Is de komst van de Heer Jezus in Zacharia dezelfde als in Daniël 7 vers 13 en 14? Dan heb ik net niet helemaal gekeken op Daniël 7 vers 13. 13 en 14. Voor 100% ja. Dus daar staat dat de Heer Jezus als de mensenzoon zal komen met de wolken des hemels, met grote macht, grote heerlijkheid en ook om te regeren en om te heersen. Dus dat is Daniël 7 en dat is de komst van de Heer Jezus uit Zacharia ook. Hoe moet ik zien de komst van de Heer Jezus om te oordelen de levenden en de doden? En het scheiden van de schapen en de bokken. Als de Heer Jezus komt, waarover vanavond dus sprake, op de Olijfberg, zijn voeten zullen daar staan, die Olijfberg splijt midden door, dan zal daar misschien wel direct daarop een rechtszitting zijn. En die rechtszitting is Matteüs 25. Het scheiden van de schapen en van de bokken. Als u Matteüs 25 goed leest, zult u ontdekken dat het daar niet gaat om individuen, maar dat het daar gaat om volkeren. En die volkeren die worden op dat moment voor hem geplaatst. Nu moet u zich goed indenken dat op dat moment al die volkeren er ook zijn. De Bijbel zegt dat ze allemaal zullen heen trekken. Ze worden ingevlogen in het dal van Megiddo. Maar ze gaan uiteindelijk tekeer tegen Jeruzalem. De uiteindelijke, de finale slag is in het dal van de beslissingen, het dal van Jozefat. Tussen de Olijfberg en de Oude Stad. Daar gaat het gebeuren. Maar daar zijn ze allemaal. Dat betekent dat Nederland daar is, Duitsland daar is, Frankrijk, weet je wel. Niet dat alle mensen van Nederland daar zijn, maar we hebben daar een contingent. Zoals we nu een contingent in Irak hebben en ook nog wat en daar en ginds, weet je wel, overal een paar, een pluk. Zo zal het zijn. En al die volken hebben allemaal hun eigen inbreng daar. Ze bemoeien zich allemaal met Jeruzalem. En de Heer zegt in Zacharia 12 dat alle naties de stad Jeruzalem zullen gaan belegeren. En dat God ze ook dwingt om die stad aan te pakken. Maar die stad zal een lastige steen zijn en degene die die stad aanpakt, zal zich deerlijk verwonden. Dat betekent dat de Heere God zelf al voorwerkt door al die natieën, al die volkeren, al die groepen daar te krijgen. Dus als die rechtszitting plaatsvindt waar de schapen van de bokken worden gescheiden en de volken staan daar voor hem, dan worden ze beoordeeld naar wat zij met Israël gedaan hebben. Dan zou Nederland wel eens goed door de mand kunnen vallen. Er was nog een tussenvraag in de pauze. Vind je dat als de liefde voor Israël en als, laat ik maar zeggen, de aandacht voor Israël in Nederland verslapt, dat dat consequenties kan hebben voor de economie en voor de samenleving? Zeg ik ja, absoluut. Absoluut. En daar blijkt, voor zover ze dit aan de minste van zijn broeders gedaan hebben, hebben ze het hem gedaan. En als ze het niet gedaan hebben, dan hebben ze echt een probleem. En dat is het scheiden van de schapen en van de bokken. Maar de term van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden, is een veel wijdere term. Dat is een hele algemene, dat is niet specifiek. Het scheiden van de schapen en de bokken is ook niet specifiek, dus het komen van de Heer Jezus. Want als hij komt, zal hij door de adem van zijn mond verteren. Er zullen mensen omkomen, juist die vijanden. Het scheiden van de schapen en de bokken is daarna, is onmiddellijk daarna, is misschien wel hetzelfde moment, maar hoe dan ook, dat komt dat iets later. Maar de term van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden heeft ook te maken, volgens de uitleggers, met de grote witte troon. En dat is echt veel later. Dan staan de doden voor de grote witte troon en die worden geoordeeld op grond van wat in de boeken staat. Dus het is niet één uitdrukking waar alles onder valt. Het scheiden van de schapen en de bokken is een moment van zijn komst hier op aarde op de Olijfberg. Die andere dingen kunnen wel veel en veel later komen. Wij zijn hier vreemdelingen en ons burgerschap is niet van deze aarde. Hoe denkt u over het stemmen op een politieke partij? Stemadvies. Vroeger was dat vanaf de kansel te horen. Er zijn twee gedachten. De ene gedachte is verwoord in het boekje van Henk Medema vroeger, Stembus van de Stad Gods. Niet aan politiek doen. We zijn hier vreemdelingen, we horen hier niet. Je hebt maar één stad waar je voor stemt, dat is de Stad van God. Maar dat boekje is lang geleden geschreven, dus Henk is al een klein beetje aan het veranderen. Zo gaat het wel eens. Ik laat het verder los. Ik wil hem ook niet blameren of zo. Maar ik wil alleen maar zeggen, er zijn dus mensen die zeggen, nee, we gaan absoluut ons niet met de politiek bemoeien. Maar dat is een tweede categorie die zegt, je hebt in deze tijd een vraag van de overheid. Wat zou jij nu willen? Mag je je keuze, mag je je stem, mag je je advies daarin geven? En er zijn een hele groep mensen, en ik hoor er ook bij, die zeggen, ik vind het fijn om mijn keuze dan toch te geven. En omdat we in Nederland toch in ieder geval één politieke partij hebben waarvan ik denk, daar hoor ik een beetje bij, doe ik dat. En ik wil voor ze bidden. Dus ik geloof dat je dat wel mag. Zonder dat ik nu zeg, ik ga mij met de politiek bemoeien. Maar ik ga wel zeggen, als er in de Tweede Kamer een aantal mensen kunnen zitten die het getuigenis van de Heer Jezus zouden kunnen laten horen op hele cruciale momenten. Ik weet wel dat ze overroeld worden en overstemd worden door de veelheid van anderen. Maar toch geloof ik dat dat mag. Dus dat is mijn mening. U vraagt het mij. Dus ik zou het wel doen. Als de gemeente van God is opgenomen in de hemel, komen er op aarde dan nog mensen tot geloof? Ja. Wie dan? Degenen die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord, hebben dan absoluut een mogelijkheid. En dat zijn miljoenen. Denkt u maar aan de moslimwereld. Denkt u maar aan andere mensen. Maar zeker die moslimwereld. Die nooit van de Heer Jezus hebben gehoord. U kunt zeggen, dat had wel anders gekund. Nou, ik ken er een grote groep die nooit van hem hebben gehoord. Die in ieder geval nooit nee gezegd hebben. Maar ook anderen die misschien wel onder communistische regimes nooit van de Heer hebben gehoord. of Afrikaanse situaties, of Aziatische situaties. Ik laat het los. Maar ik weet uit mijn Bijbel dat er, nadat de gemeente is weggegaan, er 144.000 predikers zullen zijn. Verzegelden zullen zijn. Beetje moeilijk. Ik was in Israël en ik had een gesprek met een Messiasbeleidende Jood, een man die daar behoorlijke invloed heeft. En ik denk, ik zal hem wat vragen stellen. Wat vindt u van de opname van de gemeente? Hoe denkt u over de 144.000? Hoe denkt u over, wat er dan, van al die vragen die u mij stelt en al 100 keer gesteld hebt, die denk, laat ik die eens aan die man gaan. Ik heb veel vertrouwen in hem. En hij gaf antwoord. Israël, hij zei, hij was een Jood. Hij zei, ik ga mee met de opname van de gemeente. Ik zeg, amen. En dan, die 144.000, die worden dan door God ingezet om te vertellen, om te getuigen, verzegelden. En hij zei er iets bij, het woord verzegelden is bij jullie gewoon verzegeld. En dat staat in de Griekse vertaling ook zo. Maar in de Hebreeuwse vertaling van het Nieuwe Testament staat het laatste lettertje van het Hebreeuwse alfabet en dat is een kruis. Ze zijn van een kruis voorzien, zo zei hij dat. Dat vond ik eigenlijk heel mooi, dat ze op dat moment met een kruis voorzien gaan vertellen van. En dat gaat komen. Dat betekent dat er, als de gemeente is opgenomen, ineens 144.000 van een kruis voorziene mensen zijn. Ja, 12.000 uit die stam, 12.000 uit die stam, 12.000, heel precies, in Openbaring 7. En die gaan uit. En die hebben alle middelen. We hebben nu al allerlei techniek, maar dan zullen ze vertellen. En die mensen bereiken zoveel mensen, dat er een grote schare die niemand tellen kan, ontstaan. Dat is niet hetzelfde als de gemeente. Dat komt dan. Maar Gods genade gaat door. Ik kan ook niet zeggen, maakt niet uit als je dus vandaag mensen spreekt, als je nu Jezus niet leren kennen, dan doen ze dat later maar, dan zullen ze er wel achter komen. Dus laat je Bijbeltje open liggen, Johannes 3 vers 16 onderstreept en zo, dan hebben ze wat als jij er niet meer bent. Dat vind ik niet helemaal, nee, dat kan niet. Ik bedoel het heel serieus, want zo wordt wel eens gedacht, en dat komt een beetje door Tim LaHaye en zo in die boeken, De Laatste Bezuin, Left Behind en zo, weet je. Daar moet je wel voorzichtig mee zijn, want de Bijbel zegt ook dat God mensen die hadden kunnen behouden worden, een geest van de dwaling zendt om de leugen te geloven. Daar kan ik niet onderuit. Dat staat er wel. Dat betekent dus dat niet iedereen kan zeggen, nou, als ik het nu niet doe, dan doe ik het toch later, of zo, weet je wel. Dat is niet juist. Dus we moeten nu zeggen, nee. Als je nu kunt behouden worden, dan moet je het nu doen. En dan moet je niet zeggen, dat doe ik dan later wel, als jullie weg zijn. Ja, goed, dan heb ik eventjes de eerste lichting gemist. Dan ga ik toch met de tweede lichting of zo. Dat is niet goed. Dat kan niet. Dus daar moet je heel voorzichtig mee zijn. En ik wil ook graag onderstrepen dat we daar eerlijk in moeten zijn. Zegt u? Ja, daar zitten we nu al in. Maar het is niet zo dat je simpel kunt zeggen, dat is dan een soort lichting volgende of zo. Weet je wat? Dat is niet zo. Paulus zegt, wij dan weten de schrik des Heren overreden, laat u met God verzoenen. En als Paulus het zo formuleert, van er komt een oordeelsdag en je moet het nu in orde maken met God, dan moeten we dat gaan honoreren, dan moet je daarin gaan staan. Dus ik ga niet zeggen, het kan nog wel een keer. Maar dat wil aan de andere kant niet zeggen dat er geen mensen tot bekering komen. Dat zijn die mensen die niet de mogelijkheid hebben gehad om tot bekering te komen. Of misschien verkeerd zijn voorgelegd. Verkeerd zijn geïnstrueerd. Dat laat ik los. Dat moet de Heer zelf maar beoordelen. Maar ik kan het hart van die mensen nooit bekijken. Ik kan alleen maar zeggen, dat zegt de Schrift.
Maar hoe is het dan mogelijk dat die mensen tot bekering komen? Want de Heilige Geest is er dan al niet meer. En die is op de bewerker van iemands geloof.
De vraag is, hoe kan het dan dat mensen dan tot bekering komen? De Heilige Geest is er niet meer. U hebt gelijk, als de Heilige Geest die in ons woont en in de gemeente woont, die gaat met ons weg. Maar de Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Ook voordat de Heilige Geest uitgestort werd. De Geest Gods zweefde op de wateren, Genesis 1, vers 1 al. En de Heilige Geest heeft altijd tot bekering gestuurd. Heeft David tot berouw gebracht. voordat... Nee, toen was hij nog niet uitgestort. De Heilige Geest is op de Pinksterdag uitgestort en is in de gemeente gaan wonen. En dat instituut gaat weer weg. Maar dat wat de Heilige Geest voor de Pinksterdag deed, dat doet de Heilige Geest ook na de opname van de gemeente. Dus dat gaat door.
Dus dan maakt het niet uit of hij er wel of niet is.
Nou, nee, maar in die zin maakt dat. Ik wil geen voor en tegen of zo. Dat wil ik helemaal niet. We moeten dat voor de Heer overwegen. De Heilige Geest heeft altijd gewerkt. Is op een bepaald moment uitgestort. Betekent dat dat op toen pas de Heilige Geest ging werken op die Pinksterdag? En daarvoor niet? Hoe kwam David dan tot berouw? Hoe kwamen anderen dan tot bekering? Hoe kwam Nineveh tot bekering? Hoe kwam tot inzicht omdat Jona daar was? Hoe is dat dan? Het is altijd door de Heilige Geest gebeurd. Dus het is niet zo dat de Heilige Geest niet gewerkt heeft voor de Pinksterdag. En ook niet werken kan na de opname van de gemeente. Dus het kan wel te degen.
Maar als tegenhouder is hij dan wel.
Ja, waardoor de antichrist, de mens der wetteloosheid, zich niet kan openbaren. En ik ben ervan overtuigd, als er vandaag, en dat weet je, als een samenkomst is, of dat nou van Rostelli is, of van weet ik veel wie, en er gaan een aantal mensen bidden, dan gaat het ineens niet door. Nou, hoe kan dat dan? Omdat er nog een weerhouder is. En dat is bij de seances zo, van spiritisten. Als er één gelovige in de zaal is, dan wordt het geblokkeerd, dan lukt het weer niet. Dan zijn er duidelijk weerhoudende elementen, tegenhoudende elementen. Dat staan weg. En als die weerhoudende dingen weg zijn, ja, dan krijgt het negatieve dus nog meer kans, zal ik maar zeggen. Vrije spel bijna. Nog twee. Uit welke teksten haalt u het feit dat de gemeente opgenomen wordt? Ik heb u de teksten waarschijnlijk geciteerd. Johannes 14. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weer. En ik zal u tot mij nemen, opdat ook u zijn moogt waar ik ben. Dus niet van waar hij komen zal om te oordelen. Nee, ik ga u nemen en ik ga u brengen waar ik zelf ben. Johannes 17. Ik wil dat die bij mij zijn die gij mij gegeven hebt. En ik heb hun de heerlijkheid gegeven die gij mij gegeven hebt. 1 Korintiërs hoofdstuk 15. We zullen niet allen ontslapen, maar we zullen voor een deel naar de Heere gaan. 1 Thessalonicenzen 4. Wij gaan naar hem toe. De doden in Christus zullen eerst opstaan. Wij de levenden zullen veranderd worden. En samen met die doden in Christus die opstaan, de Heere tegemoet gevoerd worden in de lucht. En zo zullen we altijd met de Heere zijn. 2 Thessalonicenzen 2. We bidden dit, broeders, met de oog op de komst van de Heer Jezus en onze vereniging met hem. Openbaring 3. Wij worden opgenomen voor de uren der verzoeking. Weggehaald. Bovendien zegt het boek Openbaring aan het eind bijna. De overige doden werden niet weer levend. Voordat die 1000 jaren volledig waren. Dus op zijn minst moet je zeggen dat er een verschil is tussen een categorie die levend wordt en de overige doden die niet weer levend worden. Die moeten nog 1000 jaar wachten. Er zit, hoe je het ook bekijkt, 1000 jaar tussen. Misschien nog iets meer en nog wat andere dingen, maar dat laat ik nu even los. Dat wordt misschien te ingewikkeld, maar er zijn teksten genoeg die echt dit gaan onderschrijven. Maar het belangrijkste is misschien wel dat u leert zien dat de gemeente niet simpel een voortzetting is van wat er altijd geweest is. Dat de gemeente zo uniek is, zo bijzonder is, door God heel bijzonder is bedacht voor de grondlegging van de wereld al. En dat dat hele bijzondere, dat hele unieke van God ook een keer weg kan gaan. Niet bij. Nee, nou, ik heb geen moeite met letterlijkheid, maar goed. Maar de categorie hoort daar niet bij. Nee, die zullen dus... Geest inwerkt. Ja, inwerkt. Ja, die Heilige Geest vuurt aan, maar dat heeft de Heilige Geest. Maar ook de Oud-Testamentische profeten hebben door de Heilige Geest gedreven gesproken, zegt de Schrift, van die Oud-Testamentische gelovigen. Dus we moeten oppassen dat we een soort exclusiviteit van de Heilige Geest bij ons plakken, want dat is ook niet juist. Dat kan ook niet. Die 144.000. Die waren geen getuigen nog. Nou, en twee daarvan vind je in Openbaring 11 terug. Die twee getuigen die daar zijn in Jeruzalem en zo. Die dan ook gedood worden. Dus als martelaren zullen er ook velen van sterven. En daar heb ik mijn laatste vraag. Waarom wordt er in het nieuwe Jeruzalem nog geofferd? Het offer is toch al gebracht. Nou, in de eerste plaats is het niet het nieuwe Jeruzalem, want daar is geen tempel. En dat is misschien een heel cruciale vraag, toch wel. In het nieuwe Jeruzalem, wat van God uit de hemel neerdaalt, een kubus is, lengte, breedte, hoogte is gelijk, een tempel zag ik in haar niet. Daar wordt niet meer geofferd. Het lam is haar licht. God is haar licht en het lam is haar lamp. Met andere woorden, we zullen in het nieuwe Jeruzalem de aanwezigheid van God en de aanwezigheid van het lam permanent ervaren. Het Jeruzalem dat op aarde ligt, heeft wel een tempel. Dat is niet het nieuwe Jeruzalem, dat is wel Jeruzalem. Jeruzalem te Jeruzalem. Daar zal een tempel zijn, daar zal de troon van David zijn. Daar zal de mensenzoon regeren. Daar is wel een tempel. En daar is ook een altaar. En daar op dat altaar worden offers gebracht. Ezechiël, ja. Ja. Ja, die tempel die in Ezechiël omschreven wordt, ja. En los van alle materialen die nu al bij elkaar gesprokkeld worden en allerlei tekeningen en plannetjes die er zijn, er zal een tempel zijn, maar dit ligt dus hier op aarde. En in die tempel wordt geofferd, dat heb ik gezegd vanavond. En daar zal het gigantische altaar zijn en daar zullen de zonen van Zadok hun priesterdienst gaan vervullen, verrichten. En ik bedoelde dus dat met de skyline van Jeruzalem zal op dat moment gewoon anders zijn. Dus niet die rotskoepel meer, maar die...
Ja, maar dat is toch een beeld...
Nee. Ja, nou, maar dat, ik was nog bezig. U wilt nog vlugger. Ik heb nog 2 minuten. Nee, waarom? Waarom dan nog offers? Want dat is de vraag. Nou... Kijk eens, als wij in de hemel komen en de Heer Jezus zien, dus weggevoerd worden, dan zullen we de Heer Jezus zien staande als geslacht. Het lam zien staande als geslacht. En we zullen hem het nieuwe lied gaan wijden. En het woord staande als geslacht, 1000 keer gezegd, dat heeft in de grondtekst de gedachte van alsof het net gebeurd is. Alsof je er bovenop stond, alsof je ooggetuige was. Dat betekent dat je op dat moment dus het offer ziet, het lam ziet en het lam wordt geprezen. En zelfs de bruiloft van het lam wordt in de hemel gevierd. Dat betekent dus dat de herinnering aan het lam altijd is. Als we nu vandaag avondmaal vieren, dan denken we terug aan het lam dat geslacht is. Brood en wijn, door de Heer Jezus zelf gegeven. Dit is mijn lichaam, dit is mijn bloed, ik ben het offer. Al de offers in de oude dag hebben heen gewezen naar dat ene offer. En toen is hij gekomen. En op aarde worden er in de toekomst offers gebracht om terug te wijzen naar. Zoals ook wij constant herinnerd blijven aan het lam dat geslacht is. Zo zal ook in de toekomst een offerdienst op aarde plaatsvinden om terug te wijzen naar. Iedere keer herinnerd worden aan. En ik wil op grond daarvan zeggen dat het kruis van de Heer Jezus zo cruciaal is. Het woord ook al, maar ook in dubbele zin. Het gaat om hem. Het gaat alleen om hem. En ik ben er echt van overtuigd dat in de toekomst een permanente herinnering aan dat wat daar op het kruis heeft plaatsgevonden, zal gezien worden. En dat is dat offer. Dat is die offerdienst die daar plaats zal vinden. Dus ik vind het misschien wel een beetje onbegrijpelijk aan de ene kant, maar aan de andere kant helemaal niet, omdat het terugwijst, altijd terugwijst naar wat er daar is gebeurd. Iedere keer. Nee, maar er is een beetje verschil tussen het regeren van de Heer Jezus gedurende de 1000 jaren van vrede, dat zogenaamde, en daarna krijg je nog... Ik kan niet alles in één avond behandelen. Dat kan niet. Ik voel me soms onmachtig, omdat je kunt 1000 vragen stellen die ik niet beantwoorden kan. Dat kan ik wel, maar daar heb ik wat meer tijd voor nodig. Maar als de Heer Jezus regeert, in die periode van 1000 jaar, zal die tempel daar zijn, zal Jeruzalem er liggen, zullen volkeren van jaar tot jaar heen gaan om in Jeruzalem het loofhuttenfeest te vieren. Dan krijg je een moment dat de duivel wordt losgelaten. In die tijd van 1000 jaar is die duivel gebonden. Dan wordt hij losgelaten, krijgt een enorme opstand. Echt, rebellie. Ze trekken weer massaal op naar Jeruzalem, komt de vuur uit de hemel en verteert hem. Dan krijg je de grote witte troon. En dan worden de doden geoordeeld. Dan is echt alles voorbij. En dan krijg je de situatie van een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Niet een nieuw vaderhuis hoor, daar zit u. Maar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En dan is alles anders. Maar dat is een hele andere situatie dan de tijd waarover we nu praten. Want in het 1000-jarige vrederijk kun je nog zondigen. Iemand, een jongeling die 100 jaar is, die kan nog zondigen. Weliswaar een jongeling van 100 jaar, dat is wel uniek. Maar toch, hij kan zondigen. En dat blijkt ook, want daarna komt die opstand. En ze zondigen ook. Ze vergrijpen zich nog een keer massaal aan Gods glorie. En je kunt niet alles achter elkaar of in elkaar schuiven, maar dat is niet zo. Dus die tijd van 1000 jaren van regering van de Heer Jezus, en wij regeren dan met hem op de een of andere manier, is de tijd dat er wel geofferd wordt. Want de Bijbel zegt het heel precies. Ezechiël 40, huiswerken, Ezechiël 40 tot en met 44, dan hebt u het. Daar staat het precies. En dat is nooit gebeurd hoor, dat moet nog komen.